Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio of het internet, van harte welkom in deze eredienst. In deze eredienst hoopt voor te gaan student W.O. van der Staaij uit Elburg. De schriftlezing deze morgen is uit Lucas 18, vers 1 tot 4. Lucas 18, vers 1 tot 4. Een aantal mededelingen namens de kerkraad. Broeder Thomas van Kruistum en zuster Tirse Ebbers hopen op Deo Volente vrijdag 10 februari te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van een huwelijk zal plaatsvinden om 6:30 in onze kerk. En dominee Van der Zwaag hoopt in deze dienst voor te gaan. U wordt eraan herinnerd dat er een vergadering van de kerkraad met de gemeente is op zaterdag 11 februari. En het onderwerp is verkiezing van ambtsdragers en het begint om 7:00 s'avonds. Er zijn 3 collecten in deze dienst, 2 tijdens de dienst. De eerste en de tweede collecten zijn bestemd voor de diaconale hulpverlening in binnen- en buitenland. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 80, vers 11. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste en het vierde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, de lege schare God, zij mij uw huis en tempel zangen. Vers 1 en 4 van Psalm 84. Thank you. stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Daarna openen wij de schrift in het Nieuwe Testament en lezen uit Lucas 18 van vers 1 tot en met 14. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lucas 18. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En hij zei, er was in een zekere stad een rechter, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad, en zij kwam voortdurend naar hem toe. En zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens omzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hem soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht doen zal. Maar zal de Zoon des Mens, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. En de Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. En deze gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar willen wij ook vanmorgen met de hulp van de Heere overdenken. We willen eerst de Heere om een zegen vragen over deze dienst en om de opening van zijn woord. Daarin doen wij ook voorbeden voor zuster Blankenstein de Zwaan, die opgenomen is in zorggroep Amandelhof, voor broeder T.C. Blankenstein, die voor een dotterbehandeling naar het ziekenhuis moet, en voor Wilbert Post, die morgen, zo de Heer het geeft, voor 5 maanden naar Leipzig hoopt te gaan voor zijn afstudeerstage. En we willen de Heer bidden met Thomas van Kruisten en Teerse Ebbers, die vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Laten wij bidden. Heere van hemel en van aarde, het is in uw goedheid en in uw trouw dat u ons als gemeente deze morgen weer bij elkaar hebt gebracht, of dat wij op een andere wijze met deze dienst verbonden mogen zijn. U hebt ons allen de achterliggende week gedragen en gespaard. En hoe verschillend deze week ook door ons kan zijn doorgebracht, wij mogen nu hier bij elkaar zijn om uw aangezicht te zoeken in het gebed, waarin wij ook willen uitspreken dat wij in alle dingen van u afhankelijk zijn. Dat wij zonder u niets kunnen doen. En u daarvoor ook te danken dat u ons, ook deze achterliggende week, alles hebt gegeven wat wij nodig hadden. In zoverre dat wij in staat zijn om hier bij elkaar te zijn. Heere, en dan past het ons om onszelf ook in het licht van uw woord, in het licht van uw wet, te verootmoedigen, omdat u zo goed bent. En dat waar wij ook zojuist hebben gezongen. Van Psalm 130. Zo u in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan kunnen wij niet voor u bestaan. Heer, en wilt u ons daar voor het eerst, maar ook steeds opnieuw van doordringen. En tegelijk nu alles alleen van u verwachten. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Heere, laat die genade ook deze morgen ons deel mogen zijn. En wilt u ons dan aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht, die zichzelf heeft vernederd om naar deze aarde te komen, om te lijden en te sterven. Maar u hebt hem verhoogd, opdat ook deze morgen in zijn naam verkondigd mag worden de bekering en de vergeving van zonden. Heren, dan weet u wat wij nodig hebben, hoe wij naar de kerk zijn gekomen. Maar wilt u geven dat alle omstandigheden een ogenblik van ons worden afgenomen, die ons kunnen beletten om naar uw woord te luisteren. Maar laat uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid. Wilt u dan alles geven in het luisteren en in het spreken? Ja, de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, dat onze harten geopend mogen worden. Heere, wilt u zo met ons zijn, met een ieder van ons, in alle omstandigheden van het leven, van rouw en van verdriet, van eenzaamheid, van ziekte, van welke aard dan ook. Mogen wij u in het bijzonder ook bidden voor onze zuster Blankenstein, de Zwaan, die haar krachten minder ziet worden en daarom ook moet worden opgenomen in zorggroep Amandelhof. Heere, wilt u bij haar zijn, dat zij zich geborgen mag weten in het bloed van uw Zoon, en dat zij die enige troost in leven en in sterven mag ervaren, dat u van haar af weet, dat u haar nabij zijt. Dat bidden wij u ook voor haar zoon, onze broeder Blankenstein, die opgenomen moet worden voor een dotterbehandeling. Heere, wilt u met hem zijn en met alle die hem lief zijn, wilt u geven dat hij baat mag hebben bij de behandeling en dat hij ook weer de krachten mag ontvangen. Wij bidden u voor Wilbert Post, als hij morgen naar Leipzig hoopt te gaan voor zijn afstudeerstage. Heere, geeft u hem daarvoor ook alles wat nodig is, dat hij zijn stage goede wijze mag afronden. Wilt u hem de wijsheid geven die hij daarvoor nodig heeft? Wilt u hem bovenal ook bewaren en hem daar een goede tijd geven? En ook bij alle zijn die hem omringen. Wij bidden u voor het bruidspaar Thomas van Kruistum en Tirze Ebbers, als zij deze week in het huwelijk hopen te treden. Heere, wilt u geven dat zij er daar ook bindend naartoe mogen leven? Wilt u een fijne en een goede en een bovenal een gezegende dag geven? Dat uw woord ook open mag gaan, dat het kracht mag doen en dat zij uw zegen mogen ontvangen. Niet alleen op hun trouwdag, maar ook in de dagen daarna. Als zij ook deze morgen in deze dienst met het orgelspel mag begeleiden, Heere, dan willen wij u ook daarvoor bidden om uw zegen. Maar niet alleen van de organist, maar ook van de koster en van alle die deze dag een taak mogen hebben. Heere, wilt u ons zo allen nabij zijn? Ook als wij deze dag in het bijzonder mogen stilstaan bij de hulpverleningszondag, als wij onze gaven daarvoor mogen geven voor de hulp in een aantal landen als Mozambique en Nepal. Heere, wij bidden u, wilt u ook al dat werk zegenen en doe ons ervaren dat wij hier in ons land, ook al kunnen er veel zorgen zijn, dat wij het toch nog zo goed hebben in tegenstelling tot zoveel andere mensen. Dat wij ook dan niet op anderen zullen neerzien, maar juist met ontferming bewogen mogen zijn over hen die geen helper hebben. Heren, wat is het dan nodig om inderdaad, zoals ook het thema van die hulpverleningszondag is, aangesloten mogen zijn op de hemelse krachtstroom. Heren, wilt u ons dan uw genade en uw liefde schenken? Zo zien wij biddend tot u op. Geef ons een goed uur in uw huis. En wees met een ieder van ons, met de jongens en de meisjes, met de jongeren en de ouderen. Heren, wij hebben allemaal uw genade nodig in het leven en in het sterven. Hoor ons dan, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 51 en daarvan de versen 1 en 5. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En wat er verder volgt in de versen 1 en 5 van Psalm 51. Na het amen willen wij zingen van Psalm 138, het derde vers. Hij slaat toch schoon, oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Psalm 138, vers 3. Gemeente, het is alweer een tijd geleden dat ik in de pauze van een bijeenkomst mijn tanden zette in een heerlijke appel. Maar ik had nog geen hap genomen van die appel, of ik wist niet hoe snel ik bij een prullenbak moest komen. Want die appel bleek rot te zijn. En voor ik hem helemaal wegdeed, sneed ik hem eens open. En tot mijn grote verbazing zag ik in die appel, die er van buiten nog zo glanzend uitzag, een levende worm midden in het klokhuis. Kijk, nu is het niet zo heel erg als je een keer je vergist in een appel. Het is al heel wat anders als je je vergist in mensen. Iemand die op het eerste gezicht zo vriendelijk en zo behulpzaam bleek. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, je teleurgesteld raakte. Omdat het iemand was die onbetrouwbaar en oneerlijk bleek te zijn. Maar hoe komt het nou dat wij ons zo kunnen vergissen? Ja, zegt u, omdat wij niet van de buitenkant in een appel kunnen kijken. En ook niet in het hart van elkaar. Wij zien elkaar, we kunnen naar elkaar kijken, maar wij zien niet in het hart. Dat doet God wel. En blijkt dat nu ook niet overduidelijk in de gelijkenis van de fariseeër en de tollenaar, die vanmorgen onze aandacht vraagt. Als je hen beide op weg ziet gaan naar de tempel, dan heb ik mijn conclusie al wel snel getrokken. Natuurlijk gaat die farisee daar naartoe. Dat is zijn lust en zijn leven, de dienst van God. Maar wat zoekt die tollenaar daar eigenlijk? Dat zijn onbetrouwbare mensen. Daar moet je eigenlijk een boogje voor omlopen. Ja, zo denken wij. Maar God oordeelt toch anders. Want hij ziet een bluffende farizeeër en een tollenaar die helemaal blut is. En dat is ook het thema voor de verkondiging deze morgen. Hebt u of jij nog bluf? Of bent u of jij blut? Twee gedachten, dan volgen we eigenlijk de gelijkenis. We gaan eerst eens letten op het schijngebed toch wel van die farizeeër, die bluffende farizeeër. En daarna letten wij op het smeekgebed van een tollenaar die blut is. Hebt u bluf of bent u blut? Het schijngebed van een bluffende farizeeër en het smeekgebed van een tollenaar die blut is. Kijk, het gevaar van een overbekend bijbelgedeelte, waarschijnlijk ook wel voor velen, is dat we misschien niet meer zo goed op ons laten inwerken wat er nu eigenlijk staat. Want misschien hebt u al, of jij tijdens het lezen, al wel die conclusie getrokken. Oh ja, die farizeeër en die tollenaar. Ja, die farizeeër, ja, dat is zo'n schijnheilige, vrome man. Echt zo'n hypocriet. Vroom praten, maar ondertussen. Maar dan trekken wij toch te snel de conclusie. Zeker in de tijd waarin de Heer Jezus deze gelijkenis uitsprak. Dan keek het merendeel van het volk echt tegen die farizeeërs op. Het waren de kerkelijke leiders van hun dagen. Een voorbeeld van mensen met echt geestelijk leven. En ze waren ook niet voor niks zo deskundig in al de wetten van Mozes. Als je een vraag had, dan wist je wel bij wie je moest zijn. En zij leefden ook afgescheiden. Dat is ook eigenlijk de naam van een fariseer. Dat betekent ook afgescheidene. Maar ze leefden ook afgescheiden van de rest van het volk. Om in heiligheid te kunnen leven. En ze leefden sober. En ze aten gezamenlijk. En ze woonden gezamenlijk. Met één prachtig doel voor ogen. Om heilig voor God te leven. En ook theologisch probeerden zij echt zuiver te zijn. Nee, niet zoals die vrijzinnigen, als die liberale Sadduceeën. Daar moest je ook wel voor uitkijken. Maar toch ook weer niet zo heel streng als die Essenen. Een andere groep. Nee, die waren echt te streng. En die hadden ook van die rare denkbeelden. Nee, die theologische middenweg. Daar gingen die fariseeën voor. En zo'n fariseer, die ging naar de tempel om te bidden. Nou, jongens en meisjes, daar is er ook helemaal niks mis mee. Gingen er maar meer naar de tempel. Maar laten we dan maar eens zien wat hij bidt. En het lijkt een echt dankgebed. O God, ik dank u dat ik niet ben. Ja, zoals andere mensen. Rovers, onrechtvaardige overspelers. Of ook als deze tollenaar. Nou, mag je daar dan niet dankbaar voor zijn? Als je in de tempel komt, dat je het ook tegen de Heere zegt. Dat je niet in zonde hebt geleefd. Dat je niet hebt gestolen. Dat je ook op het terrein van de seksualiteit niet over de schreef bent gegaan. Op zichzelf toch wel goede zaken. Dat vraagt de Heer ook van ons in zijn wet. Om naar zijn wet te leven. Hij dankt de Heer ook dat hij niet is als die tollenaar. En dan hoeven we ons er ook niet over te verbazen. Want wie zijn die tollenaren? Nee, dat zijn niet van die lievertjes. Niet in de dagen van de Heer Jezus. Ze zijn in dienst, vrijwillig in dienst van de Romeinse bezetters. En zij moeten voor hen belastingen vragen. Maar ondertussen vragen ze van hun eigen landgenoten nog wat meer. Om dat in hun eigen zak te steken. Nee, voor corruptie en afpersing moet je bij die fraudeurs zijn. Bij die tollenaren. Die met God en zijn wet geen enkele rekening houden. En die fariseer, hij doet nog meer. Waarmee hij laat zien aan God dat het bij hem keurig in orde is. Want dat doet hij wel niet. Hij vast 2 keer per week. En geeft 10% van al zijn bezittingen. Hij doet meer dan God van hem vraagt. En dat in een land, een warm land, doet hij 2 keer per week geen eten en drinken nemen. Terwijl God het alleen heeft gezegd dat je moet vasten voor de grote verzoendag, 1 keer per jaar. En hij geeft ook meer in de collectezak dan God van hem vraagt. Nou, als we dat zo op ons in laten werken, een heilig leven willen leiden. Meer doen dan God van je vraagt. En je ver van openlijke zonde houden. Dan kun je toch wel de vraag stellen, wat wil God dan eigenlijk nog meer? Als je zo je best doet. Ja, u zegt, hij vraagt toch de binnenkant Hij vraagt toch je hart? Inderdaad. En daarom is het nodig dat we deze gelijkenis in het licht zien waarom de Heere Jezus hem uitsprak. Vers 9. Hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat hun verhouding met God goed is. Maar wat is dan het aangrijpende oordeel van de Heer Jezus in vers 14? Dat hij niet gerechtvaardigd naar huis ging. Is dat niet ontzettend? Want wat betekent dat, niet gerechtvaardigd te zijn? Dat de zonden die er liggen tussen God en jou niet weg zijn. Dat de afstand met God, dat die kloof die er is gekomen, niet gedicht is. En toch gaat deze fariseer met een voldaan gevoel terug naar huis. Is het niet om te huiveren? Dat dat dus mogelijk is. Dat je het nauw kan nemen in de godsdienst. Dat je stipt kan leven. En dat het in de ogen van God toch geen waarde heeft. Dat vind ik wel confronterend. U niet? Maar hoe komt het dan dat het zo is? Omdat deze fariseer ten diepste God niet kent en zichzelf niet. Want hij heeft geen enkele vrees voor Gods heiligheid en voor zijn heerlijkheid. In het licht van wie hij zelf is, in zijn onheiligheid en zijn onreinheid. Oh, hij staat hoog met zichzelf en hij vertrouwt erop, op datgene wat hij voor God doet. Is dat geen hoogmoed? En daarom heeft hij het in zijn schijngebed ook alleen maar over zichzelf. Is het eigenlijk een grote egoïst? Want hij zegt alleen maar ik, 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 ik. Dank u. Maar wat mis je dan toch ontzettend veel, al leef je elke dag bij de schriften. Maar hij vergeet het allerbelangrijkste. Dat hij ook, net als die tollenaar, maar een mensje is. Van het geslacht van Adam. Een zondaar. En dat God in zijn wet niet van ons vraagt om onszelf aan de buitenkant op te knappen. En door een uiterlijke godsdienst, hoe mooi misschien ook, denken. Zo de hemel binnen te kunnen gaan en een recht op de zaligheid te hebben. Daarop te bouwen, daarop te vertrouwen wat wij voor God doen. Nee, Gods wet, zoals we ook die vanmorgen weer hebben gelezen, gaat ook over mijn binnenkant. Over dat wat mensen niet zien, maar wat God als geen ander doorziet. En dat één zondige gedachte, één zondige begeerte, als ik op straat loop, mij schuldig stelt aan Gods liefdeswet. En omdat die fariseeën nu aan zijn schuld voorbij leeft, heeft hij ook geen recht zicht op het evangelie. Op het bevrijdende van het evangelie. Want er is in zijn hart geen plaats waarvoor hij in de tempel is. Want juist daar, wat gebeurt daar, jongens en meisjes, in die tempel, daar worden lammetjes geslacht, gedood. Als een heenwijzing naar het Lam van God dat komen zal om al de zonden van zijn volk weg te dragen. Waardoor God in gunst op een zondig mens kan zien. Nee, in de tempel zie je als geen ander dat er niks van mij deugt. Want dat lammetje, dat moet gedood worden. Maar het laat daarin tegelijk zien dat de weg naar de hemel niet de weg is van hard werken en van verdienen. Maar dat het een weg is van je lege, schuldige hand voor God op te heffen. Een weg van ontvangen. En niet om te laten zien aan God hoe goed je wel niet je best doet voor hem. Want hoe noemt de Bijbel dat? Die zogenaamde goede werken. Eigen gerechtigheden. Maar die brengen ons geen stap dichter bij God. En daarom mist deze farizeeër niet veel, maar alles. Omdat hij zonder liefde leeft tot God. En zonder liefde tot de naaste. Hij blaakt van zelfvertrouwen en liefde tot zichzelf. En dan durf je eigenlijk alles. Dan ben je zo vrijmoedig. Dat zien we ook bij die farizeeër. Ja, vrijpostig moet ik eigenlijk zeggen. Want hij loopt langs het altaar zo ver mogelijk in het voorhof. Tot daar waar hij niet meer verder mag. In het heilige. Waar God woont. Maar er klinkt geen enkel gebed tot God. Niet voor zichzelf. Om genade. Er klinkt ook geen gebed voor die tollenaar. Dat hij het zegt, o God, u bent zo goed. Wilt u nou ook die man nog genadig zijn? Hij denkt alleen aan zichzelf. En hij verheft zich boven mensen. Ja, hij verheft zich ook boven God. Omdat hij niet luistert wat God van hem vraagt. Jongens en meisjes, wat zegt deze farizeeën nu eigenlijk tegen God? Gefeliciteerd. U moet wel heel blij en dankbaar zijn dat er nog iemand is zoals ik. Maar wie heeft hij dan helemaal niet nodig? De Heere Jezus, tot vergeving van zijn zonden. En hoe is dat met jou? Kun jij 's avonds gaan slapen zonder dat gebed? Met misschien andere woorden. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Ja, want deze farizeeër is voor ons allemaal een spiegel die God voorhoudt. Nee, geen raam. Door een raam kunnen wij een ander zien. Maar een spiegel. Dan zie ik mijzelf. En daarom is vanmorgen toch de vraag. Zijn onze ogen nu geopend voor wie God is? En voor wie ik ben? Juist nu wij in de kerk zijn. Waar elke zondag wordt gewezen. Op het kruis van Christus. Het Lam van God. Die gekomen is. Ja, waarvoor? Om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En mag ik dan eens vragen? Hebt u en heb jij dan zonden om aan dat Lam van God mee te geven? Of kijkt u er eigenlijk nog langs heen? Omdat u zo vol bent van uzelf. Hebt u schuld om aan dat Lam mee te geven? Omdat je het zegt, o God, ik kan mijn schuld op geen enkele wijze betalen. Doe mij ook Zondagmorgen 5 februari. Weer zien op het Lam van God. Want dat is geen eenmalige zaak. Dat als je dat ooit een keer hebt gedaan, dat het dan altijd goed is. Want de Heilige Geest leer je toch inzien. Dat je vanuit jezelf een onverbeterlijke zondaar bent. En meer niet. Die zichzelf niet kan verlossen. Wat je ook probeert. Dat het is alsof je met een vuile doek iets probeert schoon te maken. Het wordt er alleen maar smeriger door. En toch lopen we ook in de kerk, ook op de kansel, zo het gevaar om zelf wat te zijn voor God, zelf wat te hebben en zelf wat te doen. Of hebt u daar geen last van? Want als je kijkt naar jezelf, dat je zo snel tevreden kan zijn. Want ja, ik ben geen dief. Ik ben ook geen moordenaar. Ik ben een trouwe kerkganger. Ik sla geen dienst over. En door de week zet ik me ook nog in voor mijn naaste. Dan moet God toch eigenlijk wel tevreden met mij zijn. En zo geef ik mijzelf een schouderklopje. Keur ik mijzelf goed. Ben ik eigenlijk als een leerling op school die een repetitie maakt. En als ik het inlever schrijf, ruim voldoende. En inderdaad, op school kan dat inderdaad, dat je het goed hebt ingeschat, dat je een ruime voldoende hebt. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Maar in het licht van wie God is, de heilige en rechtvaardige God, zou ik het dan durven wagen om mijzelf rechtvaardig te verklaren. Mijzelf een pluimpje te geven om mijn geloof, om mijn bekering, om mijn bidden. En ondertussen misschien nog wel neerkijken ook. Nee, dat zeg ik natuurlijk niet, want daar ben ik nog veel te keurig voor. Maar dat ik toch neerzie op die mensen die zo oppervlakkig leven. Of die juist zo wettisch leven. Ik dank u. Hoe snel zet ik bij mijn naam niet een plusje. Dat ik denk bij God een streepje voor te hebben op grond van wat ik doe. Maar niemand minder dan de Heer Jezus zelf, de Heiland der wereld, zet daar radicaal een streep door. Want wat zegt Psalm 14? Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. U niet, jij niet, ik niet. Is het dan geen bluf? Is het dan geen overmoed? Als we ons voor God op de been willen houden. Met iets van onszelf. Nee, op de school van de Heilige Geest. Daar zitten nou mensen. Die zelf niet meer voor een voldoende kunnen zorgen. Wie zitten daarop? Mensen. Zoals die tollenaar. Mensen. Die blut zijn. Die in zichzelf alleen maar meer fouten tegenkomen. Die het zou nodig hebben om op die hemelse krachtstroom aangesloten te worden. Om genade te ontvangen. Die het alleen maar kunnen bidden met die tollenaar. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En blijkt dan niet juist hoe goed dat God is voor een slecht mens. En daarom gaan we in de tweede plaats eens luisteren naar het smeekgebed van die tollenaar. die blut is. Ja, ook die tollenaar gaat op weg naar de tempel. Nee, dat hadden wij niet gedacht. Want tollenaren maken zich niet druk om God en om zijn gebod. Tollenaren mogen niet eens in het voorhof komen. In het voorhof van de mannen. Omdat zij onrein zijn volgens de Joodse wet. Omdat ze heulen met de vijand. Zij staan op één lijn met hoeren en met openlijke zondaren. Ze zijn afgeschreven. En als je heel stipt volgens de Farizeeëse wetten zou leven, dan zou je zeggen, die tollenaren, die kunnen niet meer door God gered worden. Hun schuld is te groot om het nog ooit goed te maken. En die tollenaar, in alles het tegenovergestelde van die Farizeeër, gaat toch naar de tempel. Al kijken ze hem allemaal met een nek aan. Hij kan het niet meer laten. En dan deugt er eigenlijk niet veel van hem, volgens de wetten. Want hij doet niet, zoals in die tijd voor de Joden ook gebruikelijk. Hij heft zijn ogen niet omhoog tot God. Hij slaat ze neer. Uit schaamte voor wat er in zijn leven fout zit. En hij heft ook zijn handen niet omhoog. Zoals ook gebruikelijk is. Zijn gebedshouding deugt van geen kant. Zeggen wij. Maar waarom doet hij het niet? Omdat zijn nood zo groot is. En hij hem mee op zijn borst slaat. Waar zijn hart zit. Een teken van groot verdriet. En van diep berouw over zijn zonde. Daar zit de kwaal. Nee, en veel woorden heeft hij ook niet. Ach, dat hoeft ook niet bij God. Het is maar één zin wat hij bidt. O God, wees mij de zondaar genadig. Er is maar één zondaar. En dat is hij zelf. Nee, hij vergelijkt zich niet met anderen. Hij vergelijkt zich met wat God van hem vraagt. En dat stelt hem schuldig. Zoals David het ook eens beleed. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Zoals Paulus het zei. Ik ben de grootste van de zondaren. Dan heb je genoeg aan jezelf. Want wat zie je dan? Oh, dan zie je bij jezelf alleen maar zonde. Dat jij Gods goede wet hebt overtreden zonder enkele reden. Dat je hebt overtreden in je woorden, in je gedachten, in je begeerte. Dan heb je niet wat zonde gedaan. Dan ben je een zondaar. Omdat je hart één vuile bron is. Van alle wanbedrijven. Dan ga je die zonde niet meer verkleinen, niet meer vergoeilijken. Dan zeg je, ja, ik kan er ook niks aan doen. Want die of die zei wat. Dan kun je de zonde ook niet zelf meer wegpoetsen tegenover God. En zo beseft deze tollenaar er wat van. Wat God nou moet doen met mensen zoals hij. En daarom roept hij het uit. Wees mij genadig. Ja, dat is een schuldbelijdenis. Maar hij klinkt ook door. U zou rechtvaardig zijn als u nooit meer in gunst op mij zal neerzien. En zo vernedert hij zich voor God. Kent u dat? Ken jij dat? Dat is naar de schrift. Nee, de zulke stoot God niet van zich af. Want op deze zal ik zien, op de armen en op de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Nee, er zijn nog veel vragen te stellen over deze tollenaar. Want waarom gaat hij dan toch naar de tempel. Wat is er nou gebeurd in zijn leven? Dat weten we niet. Dat zegt de Heer Jezus niet. Kijk, op grond van de schrift weten we wel dat de Heer verschillende manieren heeft om iemand tot inkeer te brengen. Zodat hij met zijn hart de Heer gaat zoeken. Dat kan als je iets aangrijpends meemaakt in je leven. Dat het op je afkomt, ligt het wel recht tegenover God. Het kan ook dat je zoveel voorspoed en zegen krijgt, dat je opeens beseft, Heere, maar dat verdien ik toch eigenlijk helemaal niet. En dat je zo de Heere gaat zoeken. Maar bovenal zegt God in zijn woord, dat het geloof uit het gehoor is. En het gehoor door het gepredikte woord van God. En daarom, jongelui, ben je vanmorgen ook niet in de kerk. Ten diepste niet. Omdat je ouders dat willen. Of de ouderlingen. Maar omdat God het wil. En dat Hij geen lust heeft in jouw ondergang, maar dat Hij je apart heeft gezet. Dat je krachtig het verbond Hem toebehoort. En dat Hij het je vanmorgen onderstreept. Ik wil jou ontmoeten. Daar waar Hij gewezen wordt op het Lam van God. Zoek mij en leef. En dan belooft Hij het. Open dan je mond en eis van mij vrijmoedig al wat je ontbreekt. Dat Hij in je werkt. En door zijn geest je overtuigt van wie jij bent. Van je zonde. Dan heb je misschien hele andere zonden gedaan als die tollenaar. Maar dat je het gaat zien. Ik heb Gods goedheid veracht. Zijn geduld op de proef gesteld. Ja, geldt het niet voor ons allemaal, jongeren en ouderen. Wat de catechisme zegt op grond van Gods woord. Dat wij vanuit onszelf onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Tenzij wij door de geest van God worden wedergeboren. Dat wij in onszelf straf verdienen. Tenzij er een middel is. Waardoor God ons toch genadig kan zijn. En naar dat middel is die tollenaar op zoek. En daarom is hij in de tempel. En het woord voor genade, wat er staat in Lucas 18, betekent eigenlijk verzoening. De tollenaar vraagt dus of de relatie met God weer in orde komt. En daarom is hij in de tempel. Ja, hij staat op een afstandje. Hij komt niet dichterbij. Maar wat ziet hij waar hij staat? Het brandofferaltaar. En wat gebeurde daar juist tijdens het middagoffer, het avondoffer? Dan vloeide het bloed van het lammetje. Dat liet zien aan de Israëlieten. Dat verdienen jullie. Dat je de dood sterft. Maar wat een wonder. God heeft zelf de bediening der verzoening gegeven. Waardoor je mag smeken om vergeving op grond van het bloed. Pleiten op het bloed dat gestort is. Want God is zo rechtvaardig. Hij straft de zonde nooit twee keer. En terwijl deze tollenaar daar staat in de tempel, schenkt God het geloof in zijn hart. Dat er een streep door al zijn zonden wordt gehaald. Een streep van bloed. Ja, het bloed van een onschuldig lam. Dat, zoals ik al zei, heen wijst. Naar het bloed van hem die gekomen is. De Heere Jezus Christus. die als een onschuldige de plaats wilde innemen van schuldige zondaren. Hij vernederde zich tot in de diepste diepte. En nu heeft God hem uitermate verhoogd, opdat in zijn naam verkondigd mag worden. De bekering en de vergeving van zonde. En wie door het geloof op dat lam ziet, die vreest voor dood en helle niet. En daarom mag het ook vanmorgen klinken tot een ieder van ons, die als die tollenaar in zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt, voor het eerst en steeds opnieuw, die al zijn hoop vestigt op dat lam alleen, die ontvangt overvloedige genade. En wie voelt zich er dan vanmorgen niet te goed voor om naast die verdorven tollenaar te gaan staan en te roepen tot God: wees mij genadig. Al zou iedereen je met een nek aankijken, maar dat je het weet, daar alleen moet ik het van hebben. Je kunt niet ophouden op te heffen, hand en oog op te heffen, naar omhoog. Waarom niet? Omdat je beseft dat het niet de offers zijn die ik breng, en niet de tranen die ik pleng, die mij kunnen redden voor God, maar Hij alleen, het Lam van God. En wat vind je dan in Hem? Is het niet alle zaligheid dat Hij jouw zonde overneemt en jij zijn gerechtigheid ontvangt? Nee, niet vanwege mijn schuldbelijdenis, niet vanwege mijn tranen, niet vanwege mijn berouw. Het is alleen ziende op Hem door het geloof. Is dat geen wonder dat Hij ook uw zonde, u die van zijn genade moet leven, al die zonden op zich wilde nemen, om ze tot in eeuwigheid weg te dragen, waardoor het mag klinken: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo ging deze tollenaar naar huis, gerechtvaardigd, vrij van schuld en straf. Hij hoeft zichzelf niet te rechtvaardigen. Dat doet God. En dan zegt de Heer Jezus ook niet in deze gelijkenis wat die tollenaar op dat moment precies beleefde. Is het niet dat we ook op grond van de schrift mogen vasthouden dat het ware geloof nooit zonder vrucht is? Als je het moet hebben van krachtstroom, ja van genadestroom uit de hemel, dan word je een ander mens. Dan zal er toch iets in je leven van te zien zijn. Want een leven van genade is een leven uit en tot Christus. Dan leid je een biddend leven met liefde voor zijn woord. Dan kijk je naar hen die geen helper hebben. Dan heb je oog voor de naaste in nood, in woord en in daad. Kijk maar naar Levi, de tollenaar. Kijk maar naar Zacchaeus, de tollenaar. Maar ook naar Nicodemus, een farizeeër. Toen zij iets mochten proeven van de liefde van God in Christus, was dat te merken in het dagelijkse leven. Want dan ga je het weer in orde maken wat je fout hebt gedaan. Dan wil je niet altijd op je strepen staan, maar dan kun je bukken voor een ander. In zelfverloochening de Heer Jezus volgen. Hoeveel strijd dat ook kost. Maar één ding is zeker. Hoe dieper je buigt, iedere dag opnieuw. Hoe dieper je buigt aan de voet van het kruis. Hoe meer je leert afzien van iets van jezelf. En hoe meer troost en hoe meer kracht er vloeit uit de wonden van Christus. En daarom blijft dit die machtige boodschap van deze gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. De rechtvaardiging, de vrijspraak van schuld en van straf. Niet van een gelovige met bluf, maar van een goddeloze die blut is. Wie van de twee bent u? Ben jij? Een derde is er niet. Het is één van twee die zichzelf verhoogt als die farizeeër. Die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert en voor God al zijn zonden belijdt en het tegen hem zegt: Heere, kijkt u maar in mijn hart, maar wees mij de zondaar genadig. Die zal door God verhoogd worden. Want dat is de gouden regel in Gods koninkrijk. Een schatrijke Christus wil alles zijn voor een straatarme zondaren. Hij redt mensen die blut zijn. Hebt u of jij nog bluf? Of bent u blut? Hij slaat toch schoon. Oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Amen. Laten wij de Heer nog zoeken in het gebed. Ja, Heer, wat is dat? Onverdiende genade. Als wij met die tollenaar het voor u belijden. Zie mij voor u staan. Zondig en onrein. Maar neem mij aan niet om iets uit mij. Maar niets uit mij. Maar alles uit en door uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Geef dat wij zo allemaal mogen zien op dat kruis alleen. Heere, schenk ons dan die vrede in het hart. Dat zal wat verschillen. Want u geeft het ook naar de mate van het geloof. Maar dat we er toch iets van mogen ontvangen. Dat u in gunst op ons neerziet. Omwille van uw Zoon. Vergeef u al het verkeerde, al het zondige wat ons heeft aangekleefd. In het luisteren en in het spreken. Wilt u zelf er de naprediker van zijn. En wilt u ons ook vanmorgen, vanmiddag weer hier bij elkaar brengen. Zegen zo uw woord. Dat hier verkondigd mocht worden. Ja, overal deze dag. Waar uw naam mag worden groot gemaakt. Laat het mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wordt u nu in de gelegenheid gesteld om uw gaven voor de Heer en voor zijn dienst te geven. Op deze hulpverleningszondag voor een aantal projecten in Mozambique en Botswana en Nepal. En de Heer zegene u en uw gaven, waarna wij gaan zingen van Psalm 103, vers 2 en 6. bidden wij nog om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.